staat de gid, wij willen hem verhogen, hem zien met onze ogen, Jezus Christus onze Heer, hem geven alle eer.
Goedemorgen broeders, zusters, lieve vrienden. Hier in de kerk en thuis alle hartelijk welkom. En we willen deze dienst beginnen met een persoonlijk stil gebed om alles wat ons bezighoudt ook voor de Heere God neer te leggen. En ons hart ook te openen voor datgene wat Hij ook vanmorgen tegen ons wil zeggen. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En ook in de liederen. En ja, dat we zo de Heere Jezus Christus centraal mogen stellen, ook vanmorgen. Laten we dat in die mogelijk staande met elkaar doen. Wat geweldig om het tegen elkaar te kunnen en te mogen zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons verlost heeft door zijn bloed. Amen. We gaan nog, voordat we de Bijbel met elkaar openen, zingen Jezus uw naam, zij de hoogste Heer, Johannes de Heer 562. We gaan met elkaar de Bijbel openen en doen dat in Efeze, waar we mee bezig zijn, de Efezebrief. Efeze, we hebben de vorige keer Efeze 2 vers 1 tot en met 10 behandeld. We komen er straks nog even kort op terug. En nu gaan we met elkaar lezen Efeze 2 vers 11 tot en met 22. Efeze 2 vanaf vers 11. En daar lezen wij het volgende. Bedenk daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd worden besnijden in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld, maar nu... In Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond... opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover. Broeders, zusters, lieve vrienden, we hebben zoals gezegd de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En daar werden we bepaald bij de persoonlijke liefde van God die ons heeft getroffen. We hebben ook uitvoerig stilgestaan bij de woorden in vers 4, maar... God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En in het eerste stukje van hoofdstuk 2 worden we voornamelijk bepaald bij onze persoonlijke situatie. En dat God ons in de Heer Jezus Christus aanziet, dat is niet op grond van wie wij zijn, of wat wij kunnen, of wat wij hebben. Maar het is alleen maar op grond van de barmhartigheid en de liefde van God geopenbaard in zijn genade, in de zending van zijn Zoon Jezus Christus. En nu hebben we het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En daarin zien we als het ware dat de apostel Paulus iets gaat uitzoomen. Hij zoomt niet meer zoals in de eerste 10 versen heel duidelijk in op de individu. Maar nu zoomt hij wat uit en dan zien wij de heidenvolken. Er wordt een scheidslijn getrokken tussen Israël en de volkeren. En was het in het eerste gedeelte dat we bepaald werden bij onze zondige staat als individu in deze goddeloze wereld waarin we in de dood lagen en aangestuurd werden door de duivel. Nu worden de heidenen afgeschilderd. En die afschildering die Paulus hier geeft over de heidenvolkeren is ook nou niet heel erg bepaald rooskleurig. Paulus noemt 7 punten waarin hij iets zegt over de heidenvolkeren. En we lopen ze gewoon even bij langs. En dan zien wij dat hij de volkeren, dat hij ze noemt heidenen in het vlees. Heidenen in het vlees, vers 11. Voor de volkeren geldt in principe dat ze dus onder leiding staan van hun eigen zondige begeerte, dat ze onder leiding staan van de overste van deze wereld, dat is de Satan. En ze zijn bezig om hun eigen vlees te koesteren en hun eigen begeerte te vervullen. En ook al botst dat aan en is dat in strijd met de begeerte en de eigen wil van andere volkeren. Maar ja, van nature zijn heidenvolkeren, zo staat er, in het vlees en dus daarmee bezig. Eigen vlees en eigen begeerte. En dit staat tegenover Israël, die Gods wet had gekregen en die wisten hoe ze de levende en waarachtige God konden dienen. God wilde zijn volk beschermen en de wet was gegeven als een gevangenis. Paulus zegt dat in Galaten 3 vers 23. Voor het geloof echter kwam, Galaten 3 vers 23, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten. Dus heidenen in het vlees, het eerste punt. Het tweede punt is dat hij hier schrijft, wij werden onbesnedenen genoemd. En dat was dan niet bepaald een mooie en gunstige titel, maar het was wel een feit. Daarmee werd aangegeven dat wij niet echt bij het volk Israël behoorden. Of, liever gezegd, echt niet bij het volk Israël behoorden. Zij hadden de bevoorrechte positie als volk van God en zij wisten hoe je bij God kon naderen en tot God kon naderen. Maar het is opvallend dat in vers 11, en we kunnen dat lezen met elkaar, Paulus er wel een toevoeging aan geeft. Hij zegt namelijk in vers 11, als hij de heidenen zegt van oké, en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt. Daarmee geeft hij aan dat het een uiterlijk iets was. Het gebeurde met de hand. De jongens werden besneden. De jonge jongens, de jonge kinderen werden besneden. En dat doet me denken aan hoe vaak de profeten niet hebben gezegd, maar ook wat we tegenkomen in het evangelie, als de Heere Jezus zegt, jullie eren mij wel met de lippen, maar jullie hart is niet volkomen op mij gericht. En daarom denk ik dat Paulus ook heel duidelijk zegt van oké, wij heidenvolkeren zijn de onbesnedenen, maar degene die van de besnijdenis zijn, ja, dat is ook heel vaak een uiterlijk vertoon. En dan komt het derde punt, dat er staat, ze zijn zonder Christus. Dat kunt u lezen in vers 12, zonder Christus. De Messias was namelijk beloofd aan het volk Israël en de andere volken stonden daarbuiten. En dit doet me zo denken aan de geschiedenis in Markus 7, waarin de heiland een vrouw treft uit, voor Israël, het buitenland. En die vrouw komt naar de Heer Jezus toe en ze smeekt de Heer Jezus, Heer Jezus, wees met innerlijke ontferming over mijn bewogen en over mijn dochter bewogen, want ze heeft een onreine geest en wij hebben u nodig, ik heb u nodig om die onreine geest uit haar te halen. En dan zegt de Heer Jezus deze woorden. Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. De Heere Jezus Christus is gekomen tot het zijne. Het volk Israël en niet voor de heidenvolken. Paulus gaat door en dan heeft hij het vierde punt. En dan staat er, zonder Christus was vervreemd van het burgerschap van Israël. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Zelfs in het Oude Testament kon iemand geen Jood worden. Je werd Jodengenoot of een proseliet genoemd. Heidenvolkeren hadden vanaf het begin helemaal niets met Israël te maken en dus wisten ook niet op welke manier zij de Heere God moesten dienen. Dat was namelijk gegeven aan het volk Israël. Het volk Israël hadden de wetten, de regels en de bepalingen gekregen. En de heidenvolken leefden naar eigen inzicht. Ze hadden eigen wetten en eigen regels. En dat zie je vandaag de dag heel veel terugkomen. Er wordt afgerekend met christelijke normen en waarden. Men is steeds meer en men raakt steeds meer vervreemd van de God van Israël. Men raakt steeds meer vervreemd van de God die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Dus het vierde punt, vervreemd van het burgerschap van Israël. En het vijfde punt, zegt Paulus, vervreemdelingen betreft de verbonden van de belofte. Vreemdelingen betreft de verbonden van belofte. God had met de aartsvaders verbonden van belofte gesloten. Met Abraham, Isaac, Jacob, later met het volk Israël. En dat waren beloften, dat waren verbonden die God sloot met die aartsvaders en met het volk Israël. En wij kenden dat niet. Want de Heere God had zich toegespitst op het volk Israël. Wij waren vreemdelingen. Wij stonden als vreemdeling ver af. Het was vreemd voor de overige volkeren datgene wat God aan Israël, hoe God zich aan Israël openbaarde. En dat was onze positie, ver af. En daaraan konden wij niets doen. God had Israël uitverkoren om zijn volk te zijn. Nou, wanneer we al deze vijf punten op ons laten inwerken en erover nadenken, dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen samen met Paulus. Juist de conclusie die Paulus trekt nou in de laatste twee punten. Ik zie dat als het ware als een conclusie van alle punten samen. En dan is het zesde punt, de heidenvolken hadden geen enkele hoop. Geen enkele hoop hadden de heidenvolken. Ze lagen in de verlorenheid en konden nooit zich voegen bij het volk van Israël om ook maar iets dichter bij hun schepper te komen. En dan het zevende punt, als klap op de vuurpijl, dus de heidenvolken waren zonder God. En dat klopt ook. Ze dienden namelijk allerlei andere goden, die geen goden zijn, maar het werk van mensenhanden. Zo had je bijvoorbeeld in de stad Efeze, waar deze brief ook naartoe is gegaan, maar niet alleen in Efeze, maar deze is een rondzendbrief geweest, maar de gemeente van Efeze, in de stad Efeze werd de god van Artemis vereerd. Een god uit de Griekse mythologie. Een dochter van de oppergod Zeus. Door de Romeinen werd ze gelijkgesteld met hun god Diana. Maar van al die goden moet je zeggen, ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze kunnen helemaal niets. Het is dode materie en het zal nooit en nimmer levend worden. De enige beweging die erin zo'n iets zit, nou ja, neem bijvoorbeeld wat je vandaag de dag nog wel ziet, is dat je dat grote beeld van die dikke kop in tuinen of huiskamers ziet staan. Ik wou wat zeggen, maar dat zeg ik niet. En mensen zeggen dan ook wel eens van ja, we ervaren een bepaalde rust daaruit. Het straalt
energie uit, straalt iets uit. Maar het is alleen maar dode materie. De enige beweging die in zo'n beeld zit, is de beweging die jij eraan geeft door jouw kracht. Want in dat beeld zit geen enkele kracht, zit geen enkele energie. Het is hartstikke dood. Zonder God. Het geeft iets weer van de uitzichtloze situatie die er is van volkeren die allemaal op een doodlopende weg lopen en aan het wandelen zijn hun eeuwige ondergang tegemoet, omdat ze niet bij de God van Israël kunnen komen, omdat God van Israël aan hen zichzelf niet heeft geopenbaard. En dat oordeel van God, dat zie je ook vandaag de dag heel duidelijk. Ja, maar God oordeelt toch niet? Jazeker oordeelt hij wel. En zijn oordeel staat beschreven in Romeinen 1. Als er zo duidelijk staat over het oordeel van God, dat hij zijn goddelijke handen aftrekt van mensen en volkeren. In Romeinen 1. En hen overgeeft aan hun eigen begeerten en hun schandelijke hartstochten en aan een verwerpelijk denken. Dat beschrijft Paulus in de versen 24, 26 en 28. En dat zie je vandaag de dag terugkomen. Je ziet daarom dat het oordeel van God, van het feit dat hij zijn handen aftrekt van volken en mensen, zie je ook in ons land naar voren komen. Maar wederom, broeders en zusters, wij die tot de heidenvolkeren behoren, geen rooskleurig beeld, maar wel een terechte voorstelling van zaken. Maar het zou zo hopeloos zijn wanneer wij deze voorstelling van zaken bij deze waarheid zouden blijven hangen. En daarom gaat de apostel Paulus ook verder. En stelt ons gerust, omdat wij gewezen worden op God die in zijn barmhartigheid handelt. Het mag duidelijk zijn dat wij niet onze heil en onze redding verdienen door het aardse volk Israël. Of dat we denken dichter bij God te kunnen komen door ons aan te sluiten bij het volk Israël. Wel is het heel goed om de Heere God te danken dat zowel het woord als de Heere Jezus gekomen is uit het volk Israël. En het is zo mooi om te lezen in de Bijbel dat wanneer de toekomst, wanneer we even een blik in de toekomst werpen en het volk Israël, het overblijfsel van het volk Israël, de Heer Jezus Christus, accepteert en aanvaardt als de koning van de Joden, dat er dan zegen komt in Israël en dat je dan ziet, je kunt het lezen in het Oude Testament, in de profeten en ook in het Nieuwe Testament wel, en dat je dan ziet dat er vanuit Israël over de aarde een zegen vloeit. Een geweldig grote zegen vloeit. Niet alleen voor Israël, maar ook voor alle andere volkeren. Maar hier, in dit gedeelte, wordt onze aandacht niet zozeer gericht op de toekomst, maar op het hier en nu. Maar ook op iets groters. Namelijk op dit. De zegen waarop wij gewezen worden, komt buiten Israël om. In Johannes 1 vers 11 staat dat hij kwam tot het zijne, maar het zijne hebben hem niet aangenomen. Er is een gedeeltelijke verharding over het volk Israël gekomen, waardoor de overvloedige zegen in Christus Jezus is gaan overstromen naar de heidenen. En wanneer we dat gaan beseffen, lieve broeders en zusters, dan kunnen we toch niet anders dan de Heere God vanuit het diepst van ons hart daarvoor danken. Het is de belofte die God heeft gedaan aan Abraham in Genesis 22 vers 18. En in uw nageslacht, en dat betreft niet het volk Israël, maar dat betreft dat nageslacht, zegt Paulus in de Galatenbrief, is Christus. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En die zegen in het nageslacht van Abraham is gaan stromen. En daarbij moeten we ergens goed op letten. Paulus wijst op ons op een heel belangrijk punt. En we hebben het net al kort aangehaald. Het punt is dat hij ons wijst op de grond waarop of waarin die zegen tot ons kan komen. En de grond is niets meer en niets minder. We hebben het met elkaar gelezen in dit gedeelte in vers 13. U die voorheen ver af was, bent door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Dus het bloed van Christus. Het bloed wat gestroomd heeft van onze heiland. Is niet alleen tot zegen voor Joden. Maar ook voor heidenen. En daarom mogen we vanmorgen elkaar de vraag stellen. Is dat ook uw zekerheid? En jouw zekerheid? Dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, gevloeid heeft ook voor jouw zonden en tekortkomingen. Wanneer u die zekerheid nog niet hebt, wanneer jij die zekerheid nog niet hebt, wil ik u echt als een gezant van de Heer Jezus Christus, als een gezant van God, smeken. Laat je met God verzoenen. Zeg de Heer Jezus dat je zijn bloed en zijn volbrachte werk nodig hebt om voor die heilige God, waarover we zo dikwijls zingen, dat hij vol liefde is, dat hij heilig is, dat hij rechtvaardig is, dat hij trouw is. Om voor die heilige God te kunnen verschijnen. En hij wil de verzoening. Hij wil alles wat bij de verzoening hoort. Jou, u, geven. In overvloed. Nu. Vandaag. Op dit moment. We zijn dichtbij gekomen en staan niet meer ver af. Er heeft verzoening plaatsgevonden. De dienst van verzoening heeft God in eerste instantie in Israël gelegd. Zij hadden wetten, geboden, bepalingen gekregen hoe zij moesten naderen dus tot God. En telkens weer moesten ze erkennen dat ze in de fout waren gegaan. En dat ze moesten offeren voor hun fouten om maar tot God te kunnen naderen. Het was zelfs zo dat de hoge priester, voordat hij dienst deed voor het volk, eerst voor zichzelf moest offeren, omdat ook de hoge priester in de tempeldienst, in de tabernakeldienst in Israël, niet volkomen rechtvaardig was, maar zondig was. En Paulus zegt hier in dit stukje, we hebben het gelezen met elkaar, die wetten, geboden en bepalingen vormden een tussenmuur. Met aan de ene kant het volk Israël en aan de andere kant de heidenvolkeren. En nu zegt Paulus in vers 14, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. En in vers 15 gaat hij door, zegt hij, in zijn vlees heeft hij de vijandschap er niet gedaan. De Jood die met wetten en bepalingen en geboden leefde, moest dezelfde conclusie trekken als de heiden die leefden zonder wetten en regels en bepalingen. Ja, dan alleen hun eigen wetten, regels en bepalingen. Ze moesten allemaal tot dezelfde conclusie komen. En dat staat zo mooi beschreven in Handelingen. Handelingen 15. Handelingen 15. Als u iets terugbladert, komt u in het boek Handelingen en daar staat het. U kent het wel, Handelingen 15, het apostelconvent of de eerste, ja, mag ik het zo noemen, kerkvergadering. En daar staat dan op een gegeven moment dat Petrus in Handelingen 15 vers 8 het volgende zegt. In Handelingen 15 vers 8 en dan zegt hij, en God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En aan hun zijn de heidenen. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. En heeft hun hart door het geloof gereinigd. Ziet u, heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen? En dan zegt Petrus het over zijn vader, over het volk Israël, dat onze vaderen en ook wij vandaag de dag, zegt Petrus, niet hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus, door het geloof, op dezelfde manier zalig te worden als ook zij, de heidenen. De weg van de Jood is dezelfde weg als die van de heiden. We hebben Christus nodig. En alleen in en door Christus is verzoening mogelijk met God. De Jood en de heiden zijn door het geloof in het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus één nieuwe mens geworden, zegt Paulus. In vers 14, één gemaakt. En in vers 15 staat, heeft hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens gemaakt. Het is goed om opmerkzaam te zijn op dat kleine woordje wat er staat, zou maken. En daarvoor staat, in vers 15, tot één nieuwe mens zou scheppen. Dat is iets wat niet was tevoorschijn laten komen. En dat klopt ook, want de gemeente van de Heere Jezus Christus was er niet. Maar door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus, door de uitstorting van de Heilige Geest, heeft God in Christus iets nieuws gemaakt. De gemeente. En om die eenheid, die nieuwe mens, nog wat concreter neer te zetten en te verdiepen, zegt Paulus dat zij beide door het geloof in het ene lichaam gekomen zijn. In het ene lichaam gekomen zijn. Ik zag het net staan. En er staat in vers 16. Opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. En dan staat er zo bijzonder mooi. En Paulus die bevestigt dat ook. Hè? In 1 Korinthe 12 vers 13 staat dat zo. Ook wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. En dan zegt hij, het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken of heidenen. En daarom is het ook nu noodzakelijk om de weg van heil en verlossing te brengen, ook aan het Joodse volk. En hen daarvan niet uit te sluiten alsof God een andere weg met het Joodse volk zou gaan. Nee, de genade van God geopenbaard in de Heer Jezus Christus moet verkondigd worden aan alle volkeren over deze wereld. Heidenen en Joden. Want er is in deze tijdsperiode geen verschil in hoe zij tot verzoening met God kunnen komen. En wat ik ook zo mooi vind is die vijandschap. Hè? Want er staat meerdere keren, 3 of 4 keer staat er dat de Heer Jezus Christus de vijandschap heeft teniet gedaan. Vijandschap tussen heidenvolkeren. Weet u nog wat we aan het begin zeiden? De heidenvolkeren die in hun eigen begeerte wandelen, naar hun eigen vlees wandelen, die ook dus botsen tegen elkaar. Dat kunnen we bij mensen ook wel zien. Als ik naar mijn eigen begeerte handel en in het huwelijk kunnen. Als ik naar mijn eigen begeerte handel en Ganna handelt in haar eigen begeerte, dan kan dat botsen tegen elkaar. En zo is het ook in de gemeente, zo is het ook in de heidenvolkeren. Als we naar onze eigen begeerte wandelen, naar ons eigen vlees wandelen, dan heeft dat onherroepelijk dat wij tegenover elkaar komen te staan. Er zit vijandschap tussen. En die vijandschap is weggedaan, omdat wij gewezen worden op Christus. En niet alleen de vijandschap die er zit tussen de heidenvolken en de mensen, maar hier wordt ook heel duidelijk de vijandschap die er zit tussen de Joden en de heidenvolkeren. Die is ook weggedaan. Omdat de bron van de verzoening niet gelegd is in een volk. Misschien moeten we het vandaag de dag wel zo zeggen. De bron van verzoening is niet gelegd in een bepaalde gemeente. Als je dan bij die gemeente hoort, dan heb je het. Nee, de bron van de verzoening is gelegd buiten de gemeente. En in dit geval buiten het Jodendom, buiten de heidenvolkeren. Maar de verzoening is gelegd in Christus. Dat zegt vers 13 ook zo duidelijk. Maar nu in Christus Jezus. En dat moeten we beseffen. En daarin zien we ook dat als wij die verzoening vastpakken, vastgrijpen, dat de vijandschap gaat verdwijnen. En bovenal, en het grootste en het allermooiste is dat de vijandschap tussen God en de mens in Christus is teniet gedaan. Omdat de Heer Jezus verzoening heeft teweeggebracht. Laten we op dit punt elkaar vragen, hoe gaat het bij ons in de vijandschap naar elkaar? Hoe is het feit dat Christus de vijandschap heeft weggedaan in het leven, heeft overwonnen. Hoe is dat zichtbaar in ons midden? Hoe is dat zichtbaar in hoe wij als gemeente ons gedragen naar andere gemeenschappen? Als we merken in ons dat er bepaalde vijandschappen zijn, dan is het zo goed om ons nog dieper in de genade en de kennis van Jezus Christus te verdiepen. Van onze heiland. Omdat Hij degene is, niet wij zelf, maar omdat Hij degene is in wie God de vijandschap teniet doet. Weghaalt, wegslaat. We hebben het net al even aangehaald. Dat we gedoopt zijn door één geest tot één lichaam. En nu lezen we in vers 18 het volgende. Want wij hebben door hem beide door één geest de toegang tot God. En dat vind ik zo mooi, hè, dat hier het werk van de drie ene God zo zichtbaar wordt. God de Vader die de weg van verzoening heeft uitgedacht. God de Zoon die de weg van verzoening heeft bewerkt door zijn eigen leven te geven. En God de Geest die ons leert om op de weg van verzoening te wandelen. Laten we wel wezen, het is niet zomaar dat wij daarop zijn gekomen. Het is het werk van God de Heilige Geest. Toen wij nog geen kinderen van God waren, heeft Hij geleerd. Heeft Hij ons de overtuiging in ons hart gegeven dat zonder Christus wij voor God niet kunnen bestaan en voor eeuwig in de dood liggen. De Heer Jezus zegt het zo kernachtig in het evangelie van Johannes, dat de Heilige Geest de wereld, de ongelovigen, overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En door dat overtuigende werk van de Heilige Geest hebben al Gods kinderen de toevlucht genomen tot de Heer Jezus. Zijn we gevlucht naar de Heer Jezus en hebben tegen Hem gezegd: Heer, we kunnen niet zonder U. We kunnen niet zonder U in dit leven. En ook niet in het leven wat straks gaat komen. En daarom is het goed om te bidden tot God of Hij door zijn Heilige Geest wil werken en mensen wil overtuigen. En daarom is het ook nodig om af te leren. En daar lopen we best wel vaak tegenaan, dat wij in ons leven vanuit onszelf niemand kunnen overtuigen. En daarom is het nodig dat wij als kinderen van God naar de Heere God toe gaan, om de mensen die nog niet in Hem geloven echt steeds weer opnieuw bij Hem te brengen. En te zeggen en te bidden en te smeken: Heere God, wilt U door dat overtuigende werk van uw Heilige Geest werken in het leven van mensen die U nog niet kennen. Zodat ze tot de overtuiging komen dat ook zij niet zonder Christus kunnen. En het mooie is dat je ze eigenlijk zou kunnen zeggen dat als we nou zo dit allemaal behandeld hebben, dat er een gedaanteverwisseling heeft plaatsgevonden. Die God ons laat ondergaan. In vers 19 staat dat. Zo bent u dan niet meer vreemdeling en bijwoner, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn geen vreemdeling of bijwoner, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Laat dat eens op ons inwerken. Dat is wat. Al de heiligen die ons zijn voorgegaan, die de Heere God diende vanuit een waar geloof, die zich vastklamde aan de God van Israël, vanuit de oude bedeling, de bedeling van de wet en daarvoor. Die heiligen die ons zijn voorgegaan, die niet behoren tot de gemeente van de Heere Jezus Christus, want die is pas begonnen op de Pinksterdag. Maar daarvoor waren er ook zoveel die geloofden in Hem. De vrienden van de bruidegom, die reeds in de hemel zijn. Wij zijn met hen hemelburgers. Medeburgers. Daarom mogen we ook leven als een hemelburger. En daarom ook worden wij gewezen om hen die ons zijn voorgegaan in het oog te houden. Denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 11. Wat een mannen staan erin, wat een vrouwen staan erin. Die in het geloof in de Heere Jezus Christus hebben volgehouden. hele mooie dingen hebben beleefd. Maar er staat ook in Hebreeën 11 heel veel dingen die ze hebben beleefd. Dat ze in stukken zijn gescheurd, dat ze met het zwaard zijn gedood. Dat ze zus, allemaal verdrietige dingen. En toch hebben ze volgehouden. Toch hebben ze hun handen niet losgelaten. Omdat ze vastklampten aan wie God is, hoe God zich geopenbaard had. En met hen zijn we medeburgers. En om dan tot slot tot het allermooiste en het allerheiligste te komen. Door Jezus Christus zijn wij namelijk huisgenoten van God. Dat geeft iets aan van de intieme relatie die wij met Hem, God de Vader, mogen hebben. Een huisgenoot heeft vrije toegang en wordt niet gehinderd omdat hij zich niet thuis voelt. Een huisgenoot mag alles waarmee hij of zij zit brengen bij zijn Vader in de hemel. Een huisgenoot van God hoef je niet te verdienen. Je kunt het ook niet kwijtraken. Want dat ben je op grond van wat Christus heeft verdiend. En laten we daarom ook letten op het feit dat we voor niemand een belemmering zijn. Voor geen enkel kind van God een belemmering zijn om in alle vrijheid tot God te komen. En als huisgenoot van God, van Hem, de Heere God, te genieten. En wanneer wij zo deze lijn vanuit dit Bijbelgedeelte met elkaar behandelen en lezen, kunnen we met recht zeggen van vreemdeling naar huisgenoot. Jazeker, dat geldt door genade ook voor mij. En jazeker, dat wil ik verkondigen. En jazeker, daar wil ik God voor eeuwig voor danken. Eens vreemdeling, nu door Christus, huisgenoot, kind, eeuwig. Amen. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar voor wie u bent. Dat u God bent. En Heer, we zijn u zo onnoemelijk dankbaar dat wij huisgenoten van u mogen zijn. Dat wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week, met eerbied gesproken, Heer, bij u mogen binnenwandelen. Om met u te praten. Om de dingen van het leven die ons vreugde en blijdschap geven met u te delen. Om bij u te huilen. Heer, we zijn u zo dankbaar dat op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, het werk door zijn bloed, wij niet ver af zijn blijven staan, maar dat wij dichtbij zijn gekomen. En dat voor ons als heidenvolkeren, net als voor de Joden, geldt dat wij in deze tijd u nodig hebben. En dat wij genade kunnen vinden in Jezus Christus de Heer. Heere God, we zijn u zo dankbaar dat u nog doorgaat, ook met het volk Israël. Want u heeft nog allerlei beloften die u ook hier op de aarde zult vervullen en zult volmaken met uw volk Israël. We willen bidden, Heer, voor het volk Israël, wat nu al in deze tijd zoveel wordt aangeklaagd. En daarin zien wij, Heer, dat ook de tegenstander weet dat u met dat volk tot uw doel zal gaan komen. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden nu al dat u er ook uit het volk van de Joden vele toevoegt aan dat ene nieuwe lichaam wat u geschapen hebt. Op grond van het werk van Jezus, de Christus. En dat u velen toevoegt uit alle andere volkeren. En dat het een grote schare zal zijn, niet te tellen, die hoort bij het lichaam van de Heer Jezus. En leer ons, Heer, om zo te leven, hier op aarde. Als hemelburger, steeds maar gericht op wie u bent. En op uw Zoon, de Heer Jezus. Ga zo met ons mee. Geef ons nog een goede, gezegende week. En laat ons tot een zegen zijn. Dat als andere mensen met ons praten of met ons omgaan, dat ze geconfronteerd worden met de liefde van de Heer Jezus. Dat is ons verlangen. Werk dat maar uit, Heer. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan tot slot zingen. Johannes de Heer 57. De coupletten 1 en 2 komen stromen van zegen. En na de zegenbeden en na de mededelingen het derde couplet. Dus 1 en 2, dan de zegen en de mededelingen. En dan het derde couplet. En indien mogelijk staande. Mogen van hier gaan, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, en met ons meedragen de zegen van de Heer om zelf ook tot een zegen te zijn. Voor een ieder die we op weg zullen tegenkomen. En daarom ga heen, ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader. En de gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.